Wij openen met elkaar de Heilige Schrift in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek. En daarvan ook het eerste hoofdstuk, Genesis 1. Genesis hoofdstuk 1 en we lezen tot hoofdstuk 2, het eerste vers. Genesis 1, vanaf vers 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zei, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, daar zij een uitspansel in het midden van de wateren en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De tweede dag. En God zei dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden. En dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde. En de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei dat de aarde uitschieten grasscheutjes, kruidzaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. De aarde bracht voort grasscheutjes, kruidzaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei dat er lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten. Het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde en om te heersen in de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. En het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende, vremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard. En alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de wateren in de zeeën en het gevogelde vermenigvuldige op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard. Vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld. naar onze gelijkenis en dat zij heerschappij hebben over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerp haar. En heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie, ik heb jullie al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Tot zover de schriftlezing. In antwoord op de prediking zullen wij straks zingen van Psalm 95, het vijfde vers. Verhard u niet, neem zijn gena ootmoedig aan. En dan aan het einde van het vers staat er, toen alles wat mijn almacht vrocht, dat is ook de schepping, hen niet bewoog om mij te vrezen. Psalm 95, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Ik denk, gemeente, dat het bijna niemand de afgelopen tijd ontgaan kan zijn dat er een discussie is opgeleid over de vraag, gaat evolutie samen met het christelijke geloof? Die discussie is helemaal niet nieuw. Sinds dat Charles Darwin zijn boek The Origin of Species schreef, komt die vraag in elke generatie bijna weer aan de orde. De discussie die wordt nu vooral gevoerd onder wetenschappers en wat dan nieuw is onder gereformeerde wetenschappers en theologen. Maar het is niet alleen maar een discussie die op de VU gevoerd wordt of op andere universiteiten in ons land en daarbuiten. Het heeft ook met een ieder van ons persoonlijk te maken. Kun je bijvoorbeeld als christelijke jongere die op een universiteit of op een hbo studeert de evolutietheorie omarmen zonder dat daarmee je geloof in Jezus Christus in het geding is? Kun je als leraar op het voortgezet onderwijs gewoon zeggen dat de aarde miljoenen jaren oud is? Die vragen zijn niet onbelangrijk. Het is goed dat die vragen op bijvoorbeeld jongerenavonden of conferenties behandeld worden waarin het licht van de Bijbel erover nagedacht wordt. Daarom heeft de HJO ook een studentenconferentie belegd op 13 oktober. Maar we mogen het daar ook niet bij laten. Want het is een vraag die heel de gemeente aangaat. Gaat evolutie en christelijk geloof eigenlijk wel samen? En daarom moet er ook over gepreekt worden. Het gaat namelijk ten diepste over het geloof in onze Schepper. Het is het eerste geloofsartikel van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Dat is een belijdenis die ook wij, als het goed is, met hart en mond kunnen belijden, maar ook kunnen uitleggen. Of je nou in de plantsoenendienst werkt, of op kantoor, of als je nog op school zit, of al lang met pensioen bent, het gaat eigenlijk over de vraag, wie is God? Nou, dat is toch een vraag die iedere christen zou moeten kunnen beantwoorden. Niet waar? Wie is je God nu eigenlijk? Dat kan je zomaar gevraagd worden door een kleinkind. Of door een collega. En als je dan met de apostolische geloofsbelijdenis antwoordt dat God je schepper is, Dan kan je zomaar gevraagd worden, schepper. Hoe zit dat dan met de evolutietheorie? En hoe antwoord je dan? De vraag wie God is, wordt op de eerste bladzijde van de Bijbel al beantwoord. En niet zomaar door iemand, maar door de Heere zelf. En het eerste wat de Heere dan tegen ons zegt is, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Ik ben de schepper van hemel en aarde, zegt God. En wat ik vandaag met u en jou wil doen in de preek, is gewoon een aantal eenvoudige vragen stellen bij die uitspraak. Dat God hemel en aarde schiep. Vragen over God en de schepping. En dan gaan we antwoorden zoeken in Genesis 1 en andere Bijbelgedeelten die over Genesis 1 gaan. Gewoon een paar vragen die, als we ze kunnen beantwoorden, wegwijs maken in dat gesprek over schepping en evolutie. Maar die ook een vraag aan onszelf stellen. Geloof je echt dat God de schepper is van hemel en aarde? Waarom doen we dat met elkaar? Vragen aan de Bijbel stellen. Dat doe ik natuurlijk niet omdat we dat in de kerk nou eenmaal gewend zijn om naar de Bijbel te luisteren. Zo van, dat is nou eenmaal de gewoonte. Integendeel, het enige werkelijke betrouwbare boek dat een ooggetuigenverslag van het begin van deze wereld geeft, dat is de Bijbel. En daarom zijn we ervan overtuigd dat we moeten beginnen daar waar de Bijbel begint. Bij degene die zelf bij de schepping aanwezig was. Sterker nog, bij degene die de hemel en aarde zelf geschapen heeft. Hij is aan het woord. En hij vertelt ons hoe de wereld waarop wij leven begonnen is. En laten we dan ook maar in de eerste plaats onze vragen aan hem stellen. Het thema van de preek is Genesis 1 verkondigt ons het begin van de heilsgeschiedenis. We stellen drie vragen. Wie is God? Wanneer schiep hij? En hoe schiep hij? Genesis 1 verkondigt ons het begin van de heilsgeschiedenis. Wie is God? Wanneer schiep hij? En hoe schiep hij? Dus in de eerste plaats, de eerste vraag, wie is God? Hebt u wel eens een Bijbel gegeven aan iemand, gemeente, die nog nooit in de Bijbel gelezen heeft? Misschien vindt u dat wel heel riskant om te doen. Want kan zo iemand de Bijbel wel begrijpen? Kun je de Bijbel wel zonder uitleg zomaar lezen? Er zijn al zoveel mensen binnen de kerk die de Bijbel moeilijk vinden. Laat staan iemand buiten de kerk die nog nooit een Bijbel open gedaan heeft. En ik geef toe, als je zomaar de Bijbel ergens open doet, dan kan het zomaar zijn dat je ergens belandt en dat je zegt, nou, dat snap ik niet. Hoe zit dat? Dat overkwam ook die Moorman, die op weg was vanuit Jeruzalem. Hij had de boekrol van Jesaja gekocht en was beginnen te lezen. Nou, dat is voor een beginnend Bijbellezen nog niet zo eenvoudig. Maar gelukkig stuurde de Heere Filippus om hem het uit te leggen. Maar gemeente, als je iemand een Bijbel geeft en hem adviseert om gewoon maar voorin te beginnen, bij Genesis, dan hoef je niet bang te zijn dat het onbegrijpelijk is. De eerste hoofdstukken van Genesis zijn heel goed te begrijpen. We zullen dat nog wel zien als we al die vragen langs gaan. Wie, wanneer en hoe. Die tegelijkertijd ook de punten van de preek zijn. In eenvoudige woorden worden die vragen beantwoord in Genesis 1. Maar eerst nog even terug naar die persoon die nog nooit een Bijbel gelezen heeft. Wat zou zo iemand nou verwachten als hij de Bijbel opendoet en vooraan begint te lezen? Verplaats je eens in zo iemand. Wij zijn al zo gewend aan het eerste hoofdstuk van de Bijbel dat we er amper meer van opkijken. Maar als je nou zonder enige voorkennis de Bijbel gaat lezen. Ik denk dat iemand aan het begin misschien een hoofdstuk verwacht waarin de schrijver hem ervan wil overtuigen van het bestaan van God. Dat er iemand is die wat gaat vertellen, ja, je moet wel, God bestaat echt hoor, en dan allerlei argumenten. En dan vervolgens in het tweede hoofdstuk te lezen wat die God van ons verwacht. Maar de meeste van ons weten natuurlijk wel, zo begint de Bijbel helemaal niet. De Bijbel verdedigt nergens het bestaan van God. De Bijbel gaat daar gewoon vanuit. De Bijbel begint heel eenvoudig bij het begin. En de meeste jongens en meisjes in de kerk, die kennen vast wel dat eerste vers van de Bijbel. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De Bijbel begint bij het begin. Maar hoe? Fenomenaal, niks, geen verdediging over het bestaan van God. Geen openingswoord van een of andere grote theoloog die gaat vertellen waarom het de moeite waard is om verder te lezen. Nee, de Bijbel zet in met grote hoogte, met een paar woorden die jong en oud kunnen begrijpen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wil je antwoord op de vraag wie is God? Je krijgt het antwoord meteen. De eerste regel. Hij is de schepper van hemel en aarde. Dat is blijkbaar wat God wil, dat we als eerste over hem te weten komen. Dat hij onze schepper is. Waarom wil hij dat wij dat weten? Omdat God niet zichtbaar is. God is geest, zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Dat betekent, je kan God niet zien. Maar nu zegt God, je kunt wel degelijk iets van mij zien als je naar de hemel en naar de aarde kijkt. De hemel en de aarde vertellen over God. Ze verkondigen Gods eer en heerlijkheid zoals we gezongen hebben. Waar je ook kijkt in de schepping, over het hele rond der aarde. Of je nou kijkt naar de rivieren die door het landschap kronkelen. Of de heidebloesem die zo mooi in bloei staat. De sneeuw die op de bergtoppen valt. Het zonlicht dat als een Jacobs ladder tussen de wolken doorschijnt. Het verkondigt allemaal de eer van de schepper die het allemaal gemaakt heeft. En zo gaat vanuit die prachtige schepping een roepstem uit. Een roepstem van God. Een stem die ons allemaal toeroept. Of zo mag je het ook zeggen. De schepping is als het ware een uitnodiging van God geadresseerd aan de gehele mensheid. De schepping zegt, er is een schepper. En Paulus zegt daarvan in Romeinen 1. Als je kijkt naar de schepping, dan leer je dat er een schepper is. En dat niet alleen, je ziet in die schepping ook iets van zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Wie naar de schepping kijkt, die moet wel zeggen, ik ben hier zo klein bij. Wie dit ook gemaakt heeft, hij is veel groter en veel machtiger dan ik. De schepper die staat erboven, hij is geen mens zoals wij. Een mens kan bijvoorbeeld prachtige kleding maken. Maar kijk eens naar een bloem. Als je nou goed kijkt naar hoe minuscuul dat allemaal gemaakt is, moet je dan niet zeggen dat die bloemen veel mooier bekleed zijn dan degene die in de mooiste kleding rondloopt? Daar moet wel een schepper, daar moet wel God achter zitten. En Calvijn die zegt dan, als de Heere ons zo die prachtige schepping laat zien, dan is dat omdat hij ons wil uitnodigen om hem, de schepper, te leren kennen. De schepping is één grote en prachtige uitnodiging om hem te zoeken, want zijn eeuwige macht en goddelijkheid die blinken door de schepping heen. Natuurlijk is er veel meer te zeggen over wie God is. Maar het antwoord van Genesis 1 is, hij is de schepper. En de schepper die wil gekend worden. En je kunt in de schepping al duidelijk wat zien van zijn almacht en van zijn goddelijkheid. De schepping is een uitnodiging van God, volgens Calvijn, aan de hele mensheid om hem te leren kennen. Nou, dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, wanneer schiep hij nu? Het antwoord hoef je ook niet ver te zoeken. We vinden het in vers 1. In den beginne schiep God. Nou, hier kom je natuurlijk gelijk tegen de problemen aan die in de discussie tegenwoordig spelen. Wanneer was dat begin dan precies? Er zijn wetenschappers die vele fossielen bestuderen en aardlagen en dan tot de conclusie komen dat de aarde honderden miljoenen jaren oud geweest moet zijn. En ik zeg er vanmorgen maar gelijk bij dat ik geen wetenschapper ben, maar een theoloog. Ik ga dus niet allemaal wetenschappelijke argumenten vanmorgen aandragen. Daar is ook de preekstoel niet voor bedoeld. Al zijn die argumenten dat wij leven op een hele jonge aarde tussen de 6 en 10.000 jaar oud, zijn die er zeker wel. Nee, ik sta hier om vanuit de Bijbel te laten zien wat God zegt over de schepping en het begin van de wereld. En wat God zegt is vele malen belangrijker dan wat welke geleerde dan ook en wat welke wetenschappelijke theorie dan ook zegt. Weet u waarom? De wetenschap kan helemaal geen stellige uitspraken doen over het begin van alle dingen, over de schepping. De protologie, de leer van het begin, moet als bron Gods openbaring hebben. Anders kom je er niet uit. Want we hebben in Genesis 1 namelijk te maken met een wonder. Of beter, de schepping is een hele reeks van ontzagwekkende wonderen. Als wij erbij hadden gestaan, waren we van de ene verbazing in de andere gevallen. Over wat daar allemaal gebeurt op die eerste 6 dagen. En wonderen zijn nu eenmaal per definitie niet wetenschappelijk te verklaren. Een wonder is iets wat gebeurt, maar waar wetenschappelijk gezien helemaal geen verklaring voor is. Maar wat de Bijbel presenteert als iets wat werkelijk gebeurd is. Dat is heel belangrijk, jonge vrienden, om dat vast te houden. De Heere heeft ons de Bijbel gegeven. En de Bijbel, het woord van God, is als het ware een bril. En met die bril kijk je naar de wereld om je heen. En die bril die geeft je de juiste gedachten en de juiste conclusies over de wereld om je heen. Zo moet je de wereld om je heen bekijken. De grote verleiding voor christelijke wetenschappers is precies het omgekeerde. We nemen de wereld als uitgangspunt, de natuur als uitgangspunt en gaan met die bril op naar de Bijbel toe. En dan gaan we proberen wat er in alle wetenschappelijke onderzoek gekomen is, om dat in bijvoorbeeld Genesis 1 te passen. Maar met de resultaten van hun onderzoek, als ze daarmee naar de Bijbel gegaan en de Bijbel daarmee passend proberen te maken, dan kom je in grote problemen. Zo komt het dat wetenschappers vanuit wat genoemd wordt het fossielenarchief, al die fossielen die gevonden zijn, die versteende afdrukken van planten en van dieren, dat ze gaan concluderen, ja, de Bijbel of de wereld, die moet wel miljoenen jaren oud zijn. En met die informatie ga je dan naar de Bijbel en lees je Genesis 1. En dan zeggen ze, tja, die 6 dagen hè, in Genesis 1, dat kunnen eigenlijk niet 6 dagen geweest zijn. En dan wint het spreken van dode fossielen het van het spreken van de levende God. Komt de wetenschap dan niet met goede argumenten? Jazeker wel. Maar als ze in strijd zijn met God spreken, dan kan het geen waarheid zijn. En bovendien, er zijn ook genoeg wetenschappers die argumenten inbrengen over bijvoorbeeld wat de zondvloed met de aarde gedaan heeft. Boeken zijn erover geschreven. Dus dat de aarde miljoenen jaren oud is, dat is helemaal niet een brede conclusie die overal wel geaccepteerd wordt, behalve een klein groepje christenen die nog een beetje ouderwets vasthoudt aan een boek van een paar duizend jaar oud. De meeste wetenschappelijke modellen en zeker de evolutietheorie houden geen rekening met het bestaan van wonderen. Maar we hebben het gelezen, Genesis 1. Staat vol met wonderen. Alles wat er in die eerste dagen van de geschiedenis van de mensheid gebeurd is, is een wonder. Niets uitgesloten. En laten we dan maar gewoon teruggaan naar onze vraag, wanneer is de aarde geschapen? En die vraag stellen aan Genesis 1. En dan moeten we met elkaar goed opletten, want Genesis 1, die staat vol met tijdsaanduidingen. Ik zei het al in vers 1, in den beginnen. Maar dan in vers 5, eerste gedeelte. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Dag en nacht, dat geeft toch ook iets van tijd aan, nietwaar? Het tweede gedeelte van vers 5 net zo goed. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de eerste dag. Letterlijk staat er dag 1. En zo staat het er bij al die scheppingsdagen. Dag 2, dag 3. En om alle twijfel weg te nemen wat er met die dag bedoeld wordt, staat het er zo prachtig bij. Toen was het morgen, toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de eerste dag. Maar ja, moet je die 6 scheppingsdagen en de rustdag die daarop volgt dan echt zien als 7 dagen zoals wij ze kennen? Kun je die dagen niet, zoals sommige uitleggers dat doen, als periode van duizenden of misschien zelfs miljoenen jaren zien? Jonge vrienden, het Hebreeuws biedt daarvoor totaal geen ruimte. Het Hebreeuwse woord voor dag, Yom, ken je Yom Kippur ook van, de grote verzoendag, komt bijna 2300 keer voor in het Oude Testament. En nergens betekent dat woordje Yom een langere tijdsperiode van duizenden of zelfs miljoenen jaren. Het kan gewoon niet volgens het Hebreeuws. Als je de dagen in Genesis 1 wilt oprekken tot periode van miljoenen jaren, dan laat je de Bijbel gewoon buik spreken. En dat is helemaal het geval als er gezegd wordt, ja, maar je moet het zien als een gedicht, het is poëzie. Je moet het allemaal niet zo letterlijk nemen. Nou, de eerste hoofdstukken van Genesis zijn inderdaad prachtig samengesteld. Maar dat maakt het nog niet tot poëzie, tot een mooi gedichtje. Bovendien, wie zegt dat een gedicht geen historische realiteit kan beschrijven? Zo hebben we Psalm 19 ook gezongen. Dat is eigenlijk een gedicht, een loflied op de schepping. Maar de dingen die daarin genoemd worden over de schepping zijn nog wel waar. Toen deze discussie over schepping en evolutie in de jaren 60 van de vorige eeuw speelde, heeft een theoloog, Edward Young, bekende theoloog van zijn dagen, heeft hij gezegd: degene die zegt, ik geloof dat Genesis de geschiedenis beschrijft, dus die zegt van ja, het is gewoon geschiedenis wat hier staat, maar ja, ik geloof daar helemaal niks van, dat het waar is, die begrijpt Genesis 1 eigenlijk veel beter dan degene die zegt, ja, het is een gedicht, het is poëzie. Je kan beter zeggen, ja, als ik het lees, dan is het een geschiedenis van de eerste week van de mensheid van de aarde. Maar ik geloof daar niks van. Dan heb je het beter begrepen. Dan ben je een betere exegeet dan dat je zegt met elkaar, ja, maar dit is allemaal poëzie. Zo moet je het niet opvatten zoals het er staat. De tekst is glashelder. Het stelt ons voor de vraag, geloof je God op zijn woord dat hij op zo'n wonderlijke wijze de hemel en de aarde geschapen heeft? Gelooft u dat God in 6 dagen van 24 uur kan scheppen en dat daar geen wetenschapper een verklaring voor heeft? Begrijp mij goed, ik wil de wetenschap vandaag helemaal niet afserveren. Ik zeg ook niet dat iedereen die een wetenschappelijke opleiding doet, maar beter kan stoppen en iets anders kan gaan doen. De wetenschap heeft ons veel geleerd. Denk maar aan de kennis over ons lichaam. We gaan allemaal wel eens naar de dokter als we iets mankeren. Dan kan hij een diagnose stellen, een behandeling geven, medicijnen voorschrijven. We hebben allemaal profijt van wat de wetenschap ons leert. Maar ik zeg wel dat de wetenschap op bepaalde gebieden, de gebieden waar Gods woord ons getuigenis geeft, dat woord nooit mag tegenspreken. Niemand heeft het recht om het beter te weten dan wat God geopenbaard heeft. Weet u wie dat ondervonden heeft? Dat heeft Job ondervonden. Job in hoofdstuk 38. Hij is met allemaal vragen naar de Here toegekomen. Kritische vragen. Om de Here te bevragen over zijn wijze beleid. En weet u wat de Here dan zegt? Hij zegt tegen Job: God nu als een man uw lendenen. Zo zal ik u vragen. En onderricht mij. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het toch? Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten? Job komt met zijn kritische vragen bij Gods beleid. En dit is hoe God hem antwoordt. Job, waar was jij toen ik de aarde grondde? Geef het me te kennen als je het zo goed weet allemaal. En die vragen van de Heere aan Job, die gaan een paar hoofdstukken verder. Tot Job 42 aan toe. Toen antwoordde Job de Heere. En hij zei, ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen van uw gedachten afgesneden kan worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist. Hoor toch, zegt Job, en ik zal spreken. Ik zal u vragen. Heer, ik ga aan u vragen stellen. Onderricht gij mij. Want met het gehoor des oors heb ik van u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Dat is wat wij allemaal moeten doen, gemeente. Theoloog, wetenschapper, of je je eigen bedrijf hebt of in dienst bent. Een scholier, ouderen, het maakt allemaal niet uit. Met al ons redeneren stilstaan bij wie God is. En ook ontdekken wie wij zijn. Zoals Job dat ontdekt heeft. Ik ben maar een nietig mensje. En dan met God of met Job gaan belijden voor de Heere. Heere, ik heb gesproken over dingen die ik helemaal niet begrijp. Dat gaat mijn verstand ver te boven. Het is te wonderbaar. Heere, onderwijs u mij maar. Vanuit uw woord. Ik verfoei mij. Ik bekeer mij in stof en in as. Buigen voor het woord. En dat zeg ik helemaal niet goedkoop, jonge vrienden. Zo van, ach, al die kennis van de wetenschap, zet het maar aan de kant en lees alleen maar de Bijbel. Nee, ik bedoel, ons kennen is zoveel kleiner dan Gods kennen. Ik heb niets in te brengen tegen Gods wijsheid. Ook niet tegen Gods geopenbaarde wijsheid. Want dat doen we vandaag tenslotte. Vraag maar. Maar wel vanuit de geloofsovertuiging dat Gods woord het laatste woord heeft. Gods woord heeft het laatste woord. Ook als we lezen in het eerste Bijbelboek over het ontstaan van de aarde. En dan mag je zelfs vragen stellen als, kan God geen evolutie gebruikt hebben? Zou dat niet kunnen? Nou, daarover gaat de derde vraag. Hoe schiep God dan de hemel en de aarde? Kan God geen evolutie gebruikt hebben? Nou, God is almachtig, natuurlijk kan hij dat. Maar de vraag is, deed hij het ook? Dan laten we die vraag aan onze tekst stellen. En dan lees maar mee hoe de eerste dag van de schepping in vers 3 tot 5 beschreven wordt. En dan zien we een patroon wat eigenlijk elke scheppingsdag weer opnieuw terugkeert. En God zei, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Elke scheppingsdag die vertoont ongeveer hetzelfde patroon. Eerst horen we God spreken en God zei, daar zij licht. En als God spreekt, dan is het er. En daar werd licht. En dan komt er een nadere beschrijving over hoe dat precies gebeurd is. God maakt een scheiding tussen licht en duisternis. En vervolgens lezen we dat God het een naam geeft. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Het patroon is God spreekt en het is er. En dan volgt de beschrijving. En als laatste geeft God het een naam. En bijna bij elke dag staat er dan ook nog, en God zag dat het goed was. Je mag ook zeggen dat het af was. Als het geschapen is, geeft God het een naam. En dan ziet hij, mijn werk voor vandaag is gereed. Het is goed. Hoe schiep God de hemel en de aarde? Door een bepaalde ontwikkeling in gang te zetten, door evolutie in te zetten, een eindeloze voortgaande beweging. De Bijbel zegt nee. Als God schept, dan schept hij volmaakt. Hij schept, hij spreekt, hij schept en hij maakt het ook af. Met eerbied gesproken, de Heere levert geen half werk af. Hij rust niet voordat na de zesde dag de schepping voltooid is, zodat daar de mens op kan wonen. God zag aan het einde van de zesde dag dat het zeer goed was. Genesis 2, vers 1 zegt dat de hemel en de aarde volbracht zijn. Dat is voltooid, klaar. Hoe schiep God de hemel en de aarde? God schept door te spreken. Zoals Psalm 33 daar ook van getuigt. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun Heer. Dat is het Oude Testament. Maar ook Petrus, de apostel Petrus schrijft erover in 2 Petrus 3 vers 5. Dat hij zegt dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Hoe schiep God de hemel en de aarde? Door te spreken. Gemeente, laten we hier nou eens een persoonlijke toepassing maken met elkaar. Waaraan heeft u, waaraan heb jij je bestaan te danken? Aan God die ieder schepper is. Ja, maar het gaat nog veel dieper. Laten we met elkaar het begin van het Johannesevangelie opzoeken. Daar wil Johannes ons zeggen hoe je Genesis 1 eigenlijk moet lezen. Johannes hoofdstuk 1. Lezen we de eerste 4 versen. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde, dus in het woord, was het leven. En het leven was het licht der mensen. Hoort u hoe Johannes hier Genesis 1 naspreekt? In den beginne was er het woord. Het woord van God heeft alles geschapen. Daarmee vat hij samen wat we in Genesis 1 telkens weer opnieuw als een soort refrein lezen. En God zeide, en God zeide, en God zeide. Johannes zegt als het ware, dat woord van God, hè, dat is nu het geheim van de schepping. Door dat woord zijn alle dingen gemaakt. In het woord, zegt hij in vers 4, is het leven. Dat woord bracht alles tot leven. Kunt u dat begrijpen? Door alleen maar te spreken heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Zoals de catechismus dat zegt in zondag 9, dat hij de hemel en de aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft. Uit het niet heeft God alles geschapen. Daar kun je niet bij. Zoiets is menselijkerwijs onmogelijk. Als ik hier zeg boom, dan staat daar niet eens een boom. Dat kan niet. Maar God kan het wel. Alleen God kan scheppen zonder door te spreken. Wij hebben geen scheppende kracht in onze woorden, maar de Heere wel. Er zit levendmakende kracht in het woord van God. En Johannes gaat nog verder. Lees maar mee wat hij zegt in vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hier vindt een omslag plaats, hè? Hij was in de wereld. De wereld is door hem gemaakt. Het woord waarmee God schiep is een persoon. Kijk maar mee in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en een heerlijkheid als de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. In Genesis 1 zien we het geheim van het woord dat actief is in de schepping. In Johannes 1 zien we ook het geheim van het woord actief. Maar dan niet in de schepping, maar in de herschepping. In het evangelie. En ja, tussen Genesis 1 en Johannes 1 zitten een paar duizend jaar wereldgeschiedenis. Genesis 3, de zondeval. Adam en Eva die hun schepper de rug toekeerden. Adam en Eva die zeiden dat het woord van God niet betrouwbaar was. En liever naar de duivel luisterden. Niet willen weten van het geheim van Gods spreken. En daarna Kaïn die de waarschuwing van God zomaar in de wind sloeg. Kaïn, als je het goede doet, als je niet het goede doet, dan ligt de zonde voor de deur. Kies niet het pad van de zonde, maar Kaïn koos dat pad wel. Hij doodde zijn broer, hij luisterde niet naar God. Integendeel, hij ging weg bij God. En zo kan je de hele Bijbelse geschiedenis wel doorgaan. Je leest telkens weer van mensen die niet willen weten van het geheim van de sprekende God. Mensen die het niet zo nauw nemen met God spreken. En laten we eerlijk zijn, wij staan daar zelf ook tussen. Als mensen die het niet zo nauw nemen met God spreken. Alleen als het ons uitkomt. De meeste van ons zijn met het woord opgegroeid. Het woord waarin het geheim van het leven ligt. Maar wij keren dat woord de rug toe. Wij weten het beter dan het woord. Dat eerste hoofdstuk van Genesis. Daarin zien we precies uitgeschilderd wat Johannes zegt aan het begin van het evangelie. Het woord is het leven. Alle leven is letterlijk ontstaan uit Gods spreken. Je hoeft helemaal niet door te lezen tot Genesis 3 om je ongehoorzaamheid te leren kennen. Als je nou eens heel eerlijk bent naar jezelf en naar God en Genesis 1 leest, dan moet je zeggen, in het spreken van God is alle leven. Elke scheppingsdag spreekt van het leven dat er is in zijn woorden. Maar ik luister niet naar hem. Dat is de kern van de zonde, gemeente. Dat is niet zomaar een paar verkeerde dingen doen. De kern van de zonde is niet willen luisteren. Ongehoorzaam zijn. Jongens en meisjes, ongehoorzaam zijn. Daar zit het woordje gehoor in, hè. Ongehoorzaam zijn is dit. Je handen voor je oren. Ik wil niet luisteren. Ik luister lekker niet. Dat doe je misschien wel eens in de klas. Een klasgenootje. Misschien doe je dat wel eens naar papa of mama. Nou, zulke mensen zijn wij allemaal. Heere God, ik luister lekker niet hoor. Ik wil niet luisteren naar dat levendmakende spreken van u. Het woord is het geheim van de schepping. Genesis 1 toont ons dat het woord het geheim ook van ons leven is. En de logische consequentie is dan, keer je naar het woord de rug toe, dan keer je naar het leven de rug toe. Dat is de dood. Dat is precies wat er in Genesis 3 gebeurd is. Maar God laat zijn schepping niet los. Hij komt opnieuw met zijn woord. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord is niet alleen het geheim van de schepping. Het woord is ook het geheim van de herschepping. Want hoe is dat woord gekomen? Is dat woord in oordeel gekomen? Is Christus gekomen om nou voor eens en voor altijd eens even orde op zaken te gaan stellen? Kijk nog eens goed naar Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan aan het eind. Het was vol van genade en waarheid. Waarheid. Om ons de waarheid over onszelf te leren kennen. Om ons de spiegel voor te houden. Kijk eens wie je bent. Je hebt je leven aan mij te danken. Maar je loopt met je handen voor je oren. Je wil niet luisteren. Paulus zegt dat in Athene tegen al die godsdienstige geleerden. Jullie kunnen met al je ideeën komen. Maar in hem leven wij en bewegen wij ons en bestaan wij. Of je nu je leven lang al in de kerk zit hier. Of je bent hier vandaag voor het eerst. Het geldt voor ieder van ons. Wij hebben ons leven aan hem te danken. Dat is de waarheid waar Genesis 1 ons bij bepaalt. In die spiegel laat de tekst ons kijken. Moet je dan niet bij die God zijn? Om hem te danken, om hem te eren. Voor elke dag van het leven, voor elke ademteug die je hebt. Maar dat doen wij niet. God danken. Je ziet al bij jonge kinderen hoe moeilijk dat is. Heere, zegen deze spijzen. Hoeven ze alleen maar amen te zeggen. Mond blijft dicht. Een eenvoudig voorbeeld. Wij zijn ongehoorzaam. Maar nu is het wonder dat Jezus die ongehoorzame wereld tegemoet treedt in genade. Hij laat ons in de spiegel kijken opdat we erkennen wie wij zijn. Opdat we voor zijn voeten vallen en zeggen, ja Heere, zo ben ik, precies zoals uw woord mij zegt. Ongehoorzaam. Ik wil helemaal niet luisteren naar u. Terwijl bij u het leven te vinden is. U hebt mij mijn dwaasheid laten inzien. Jonge vrienden, je houding naar het woord van God. En dat geldt niet alleen voor thuis en in de kerk, ook voor de catechisaties. Ja, je houding naar het woord van God laat zien hoe het tussen jou en God is. Misschien denk je wel, ach die Bijbel, dat is iets van vroeger. En dan heb je nog gelijk ook. De Bijbel laat ons vroeger zien waar wij allemaal vandaan komen. De Bijbel laat zien waar het misgaat met de mens. Als je niet wil luisteren. Maar dat woord van vroeger, van niet willen luisteren, is ook een woord voor vandaag. Het is nog net zo actueel, omdat wij mensen na zoveel eeuwen nog steeds niet willen luisteren. Het zit sinds de zondeval in ons ingebakken. Maar dat woord dat blijft. Ondanks dat wij niet willen luisteren. Dat woord dat blijft steeds maar weer opnieuw tot ons spreken. Het scheppende woord is zelfs schepsel ervoor geworden. Zo dichtbij. God is in Christus heel dichtbij gekomen. Vol van waarheid is hij, zegt Johannes. De Heer Jezus die zegt het eerlijk hoe het er met ons voor staat. Luistert u wel, gemeente? Gaat u luisteren en de Heere gelijk geven? U hebt gelijk, Heere. Ik luister niet. Ik ben weggelopen. Ik wil de waarheid het liefst aan de kant schuiven, onderdrukken. En daarmee ben ik verloren. Maar niet alleen de waarheid over onszelf leert Christus kennen door zijn woord. Of niet alleen de waarheid over onszelf, maar ook de waarheid over God. Dat God zijn Zoon niet gezonden heeft in de wereld, opdat hij die wereld oordelen zou. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat is niet alleen waarheid, dat is ook genade. Geloof in de Zoon die verhoogd is. Aan het kruis, om onzentwil. Dat deed hij opdat wij niet verloren gaan. Daar heeft hij gesproken. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als je bij die boodschap over wie je zelf bent. En bij die boodschap over wie Christus is, schouderophalend voorbij gaat. Dan is er geen ander woord meer over. Het enige woord dat er dan nog voor je zal zijn, dat is je bent veroordeeld. Omdat je niet geloofd hebt in de naam van de enige geboren Zoon van God. Wat dwaas. Die naam Jezus, die betekent verlosser. Want hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Die naam wordt aangeboden om in te geloven. Die naam spreekt van vergeving van zonde. Van verlossing. Die naam spreekt van het eeuwige leven. Ik ben de opstanding in het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Als dat woord je het ene oor in en het andere oor uitgaat, dan is er geen ander middel meer mogelijk. Dan maak je daarmee je eigen oordeel alleen maar zwaarder. Het geheim van de schepping ligt in het woord. Het geheim van het evangelie, het geheim van de herschepping, dat ligt ook in het woord. Ja, in het vlees geworden woord. We zijn, als het goed is, met elkaar gaan zien dat Genesis 1 niet op zichzelf staat. De eerste hoofdstukken van Genesis stellen ons voor de vraag: luister je wel? Geloof je dit? Geloof je in het geheim van de sprekende God, waar we niet bij kunnen met ons verstand? Maar wat we wel zien in het woord, dat zijn woord leven geeft en dat zijn woord tot leven wekt. Het letterlijke getuigenis van Genesis 1 heeft alles te maken met het evangelie van Jezus Christus. Dat is niet wat ik zelf zeg, als een persoonlijke theologische positie of zo. Nee, ik verdedig dat omdat Paulus het ook verdedigt. Hij zegt in 2 Korinthe 4, vers 5 en 6, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere. En onszelf dat wij dienaar zijn om Jezus wil. Want God, zegt hij dan, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Daar heb je het geheim van de sprekende God in Genesis 1 weer. God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Hij is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. In eigen woorden, zoals God door zijn woord het licht geschapen heeft, zo doet hij door zijn woord het licht van het evangelie schijnen in onze harten. Je kunt niet Genesis 1 anders gaan lezen zonder dat daarmee de prediking van het levende woord Christus gemoeid is. Er zijn heel wat pogingen in de geschiedenis ondernomen om een mens die een evolutiewereldbeeld heeft toch het geloof enigszins verstaanbaar en aanvaardbaar te maken. Om evolutie op een of andere manier te verenigen met de Bijbel. Maar dat kan niet zonder dat je een hele andere kijk krijgt op van allerlei zaken. Een andere kijk op de wereld, op het leven, op de mens, op zijn zondeval, op de verlossing, op het heil van Christus en ga zo maar door. Gods wonderlijke spreken in Genesis 1 is hetzelfde geheim dat zich voltrekt in het evangelie. Dat wat dood is door het woord levend gemaakt wordt. Het evangelie waarmee de Heere ons wil verlichten tot kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Gemeente, in de prediking, in de dienst van het woord spreekt God tot ons. Hij spreekt van Jezus Christus en schijnt met dat woord in ieders hart. Christus is het licht dat schijnt in de duisternis. Het licht is in de wereld gekomen. En dan kunnen we met elkaar heel orthodox zijn. We kunnen met vuur de zesdaagse schepping verdedigen. Artikelen erover schrijven, in de kranten en boeken erover schrijven. Congressen organiseren met allerlei creationistische wetenschappers. Dat is allemaal niet verkeerd. Daar zal ik ook niks van zeggen. Maar als er nu iemand van ons dat allemaal doet en daar al zijn vrije tijd aan opoffert, maar tegelijk niet in Christus gelooft. Wat als je nu je boekenkast vol hebt staan met Bijbelse literatuur over Genesis 1, maar nooit op je knieën beland bent bij Jezus Christus. Om hem te zeggen dat jij zo iemand bent die zijn hele leven zonder hem voortleeft. Met je handen voor je oren. Al kun je nog zo hard Genesis 1 verdedigen, als je niet in Christus gelooft, heb je ten diepste niets begrepen van het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Dan zal je eens voor die Christus staan. En dan zal hij je zeggen: ik heb met mijn evangelie, met mijn woord in jouw hart geschenen. Ik heb vele malen tot je laten getuigen van het licht van de wereld, maar je wilde niet. Daarom is het oordeel: het licht is in je leven gekomen, maar je hebt de duisternis liever gehad dan het licht, want je werken waren slecht. Je wilde niet luisteren. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden door het Bijbels getuigenis. Amen.